Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst van de Oase. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En er zijn ook mensen die later mee luisteren via de website. We gaan eerst de paaskaars aansteken. Noanna, je bent zo druk, maar ik wilde toch vragen of jij het wilde doen. Ja? Dankjewel. Licht van Christus. Hij heeft beloofd om altijd met ons te zijn. Tot aan het einde van de tijd. Ik ga jullie voor in gebed. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn. En zoals ik het vaker zeg, u was hier eerst. Want u verlangt nog meer dan wij om ons te ontmoeten. Hier zijn we. Zegen ons met elkaar in deze dienst. Dank u voor al het goede van de afgelopen week. Dank u voor Jaap. Wilt u hem zegenen? Wilt u hem nog een goed en gezond en gezegend jaar geven? Dank u voor alle andere zegeningen. Er waren ook zorgen en bij sommigen van ons zware zorgen. En wij vragen u, wilt u voorzien? Wilt u ons optillen, zodat we ook juist vanmorgen u mogen zien. Zegen ons met elkaar in Jezus' naam. Amen.
Vandaag wil ik stilstaan bij Jacobus. De titel van de preek is dan ook Jacobus, geloven en daden. Daar staat op de PowerPoint zal Matthäus 13, 54 tot 58 staan. Ook andere schriftgedeelten zal ik ook projecteren en lezen. Ik ben de laatste weken intens gegrepen door het Bijbelboek de brief van Jacobus. De brief van Jacobus vind je onmiddellijk na Hebreeën. En dan is de volgorde Jacobus, Johannes en Petrus. Jacobus, Petrus, Johannes, dat is ook de volgorde waarin Paulus ze noemt als pilaren van de gemeente in zijn brief aan de Galaten. Ja, en deze brief, ik geloof dat ik maar één of twee keer in mijn leven eruit gepreekt heb. En eigenlijk, zo vaak als ik het lees, denk ik, ja, wat kun je eraan toevoegen in de preek, want het spreekt voor zich. En in de nieuwe Bijbelvertaling 21 is dat zeker het geval. Jacobus. De meningen over Jacobus, zijn brief, lopen wel wat uiteen. Het is bekend dat Maarten Luther het helemaal niets vond. Een brief van stro, waarmee hij bedoelde, nou ja, daar heb je niets aan, want het spreekt niet over rechtvaardigmaking door het geloof alleen. Luther kende de brief, want hij had hem ook vertaald uit het Grieks in het Duits. Dus hij was goed bekend met de inhoud. Helaas moet ik zeggen dat Luther niet goed geluisterd heeft naar die brief. Want in die brief staat dat je op moet passen met je tong wat je zegt. Ja, er moet gezegd worden dat Luther in zijn geschriften in goed Duits al zijn tegenstanders de huid volschold. Alle tegenstanders. Dat waren dan de Roomsen, maar ook de Wederdopers en Zwingli. Je noemt het, hij schold ze uit. En dat was dat. Maar daarvan zegt Jacobus, dat moet je niet doen. En, er moet ook gezegd worden, Jacobus zegt, wees niet allen leraars, want wij leraars hebben een zwaarder oordeel, wij leraars. Maar Luther, ja, die dacht dat de Joden van zijn tijd net zo leden als de katholieken onder de zware leer van de kerk. En dat ze dus dan allemaal Luthers zouden worden, als ze dat dan zouden horen. En toen dat niet het geval bleek, sommigen wel, maar de meesten niet, werd hij zo boos dat hij een afschuwelijk boek geschreven heeft dat niet alleen antisemitisch, anti-joods, maar zelfs genocidaal is. Waarin hij aanbeval dat de synagogen overal verbrand moesten worden in christelijke landen en de joden verdreven uit christelijke landen. Dan moeten we zeggen van dit is helemaal verkeerd. En ook hierin heeft Luther niet geluisterd naar Jacobus. Dat is vrij duidelijk, want Jacobus die spreekt dat toch wel duidelijk tegen. Maar ter voorbereiding op een aantal preken over de brief heb ik gekeken naar Jacobus, de persoon. En ik heb besloten om vanochtend stil te staan alleen bij Jacobus, de persoon, want anders is het te veel van het goede. En dan kijken we dus naar een routekaart, jawel. We hebben het nu over Jacobus, de broer van Jezus uit Nazareth. Een zoon van Jozef en naar we aannemen ook van Maria. En hij is eerst een broer van Jezus uit Nazareth. En dan blijkt ook dat Jacobus is lange tijd tot aan de kruisiging, kunnen we zeggen, ongelovig. Dus niet de ongelovige Thomas voor de verandering, maar de ongelovige Jacobus. Maar dan lezen we, want Paulus vertelt het ons, dat de Heer Jezus verschenen is aan Jacobus en hij is nu de gelovige. Ja, hij is tot geloof gekomen. En dan weer later, dan als Petrus wonderbaarlijk gered wordt uit de gevangenis, is hij wel zo verstandig om niet in Jeruzalem te blijven. Want ja, bedoel, je wordt gered om er vandoor te gaan en niet om te wachten tot je weer opgepikt wordt. Dan laat Petrus het weten aan de gelovigen en Jacobus. Want Jacobus wordt de leider van de gemeente in Jeruzalem. En ja, hij is de broer van Jezus, dus ja, dat gaat automatisch. Daar heb je geen verkiezing voor nodig. Dan verdergaand met de routekaart. Jacobus is ook de voorzitter van wat we noemen de apostelconvent in Handelingen 15. En ja, weer later, maar daar ga ik niet bij stil, komt hij voor als Paulus aankomt, volgens Handelingen, in Jeruzalem met een grote collecte van de heidengemeenten. In de brieven van Paulus lezen we dat hij veel geld verzamelde van heidengemeenten voor de arme Joodse gelovigen in Jeruzalem. En die waren arm omdat er een hongersnood was. En dan, ja, dan wordt alles duurder. Dat is in deze tijd ook het geval. En ja, en Paulus had de hoop dat de nog niet gelovige Joden zozeer onder de indruk konden komen van de gaven van de heidenen, dat heidenen zorg hadden voor Joden, dat ze ook tot geloof zouden komen in Jezus de Messias. Dat is het niet geworden, integendeel. Op verzoek van Jacobus gaat Paulus de tempel in, betaalt hij voor geloften voor Nazareërs. Later wordt hij gezien en zeggen niet-gelovige Joden, hé, hij is in de tempel geweest met een heiden. Nou, daar staat de doodstraf op, maar dan moet je wel gepakt worden in de tempel. Ja, en dan heb je heel veel verwikkelingen. Hij wordt ontzet door de Romeinen. Hij spreekt het volk toe. En als hij dan vertelt dat hij een opdracht heeft om het evangelie aan heidenen te vertellen, ja, dan willen ze hem ook doodmaken. Dus dan wordt hij weer ingebracht. Is een samenzwering om hem te vermoorden. Het is een avontuurlijke film, hoor. Maar gelukkig heeft hij zijn undercover agenten. Een neef hoort hiervan via via en brengt het bericht over. En zo wordt Paulus dan uit Jeruzalem overgebracht naar Caesarea, onder bewapende escort natuurlijk. Dan komen de hoge priesters en die hebben een aanklacht, maar de Romeinse gouverneur houdt hem in gevangenschap totdat hij weggaat. Dan komt er een nieuwe gouverneur en ja, dan stelt hij voor een rechtszaak in Jeruzalem. Maar Paulus weet in Jeruzalem wat ik vermoord, dat is niet de bedoeling. Dus beroept Paulus zich op de keizer enzovoort enzovoort enzovoort. In ieder geval, bij die gelegenheid was ook Jacobus. Dan hebben we Jacobus de Matelaar. Dat staat niet in de Bijbel, maar is beschreven door een tijdgenoot, die we Josephus noemen, en die vertelt dat toen Festus de gouverneur dood was, de Romeinse gezaghebber, heeft de hoge priester van dat moment de moment genomen om Jacobus aan te klagen en is hij ook vermoord. Hij is doodgeknuppeld, maar heel veel Joden waren het niet mee eens. Dat was in 62 na Christus. En dan zien we Jacobus de briefschrijver, want er is een brief aangeleverd. En dan, wat leren we uit het leven van Jacobus? Elk van deze kopjes komt terug in meer overvloed. Maar eerst Jacobus, de broer van Jezus uit Nazareth. Hij, Jezus, kwam aan in zijn vaderstad, dat is Nazareth in Galilea, en gaf de inwoners onderricht in hun synagoge, zodat zij stom verbaasd waren en zeiden, hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Die timmerman was Jozef, hè? Maria is toch zijn moeder? En Jacobus, Jozef, Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zussen niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hem, Een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen familie. En hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege hun ongeloof. Ja, Jacobus wordt hier genoemd een zoon van Maria en Jozef en een broer dus van Jezus. Dus Jezus had familie. Opmerkelijk is dat Jozef verder niet voorkomt. Het lijkt alsof vader Jozef overleden is tussen Jezus' 12e jaar en zijn 30e jaar. Omdat hij niet, gewoon simpelweg niet terugkomt. Dus Jacobus is een broer van Jezus uit Nazareth. En hij heeft nog meer broers en zelfs zussen. En dat is allemaal wel bekend. Nu, Jacobus was ook de ongelovige. We lezen dan uit Markus 3, vers 20. Hij, Jezus, ging terug naar huis, Kafarnaüm. En Kafarnaüm is een vissersdorpje aan het meer van Galilea. En nadat Jezus, zouden we zeggen, problemen had in Nazareth, want ze wilden hem daar vermoorden, is hij naar Kafarnaüm gegaan en werd dat zijn hoofdkwartier. En ook Petrus had daar een huis. Hij had daar zelfs een schoonmoeder. Ja, dus de eerste paus had een schoonmoeder, dus moet kunnen, hè. Ja, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om wat te eten. Toen zijn verwanten, waaronder Jacobus dus, hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Je kunt vertalen, volgens hen had hij zijn verstand verloren. Je kunt ook vertalen, want men zei dat ze dat gehoord hadden. Kan even gelijk, dus we weten niet zeker of zij het geloofden of niet dat hij dus gek geworden was, maar ze vonden het wel nodig om te gaan ingrijpen. Overigens mislukt dit, want Jezus gaat niet mee en hij zegt ook, wie is mijn vader en broeders en zusters, degenen die de wil van God horen en doen. Dat lijkt wel Jacobus, maar goed, dat is wat Jezus zei. Daarna trok Jezus door Galilea, in Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. En naderde het Joodse loofhuttenfeest. En daarom spoorden Jezus' broers hem aan. Blijf toch niet hier, ga naar Judea. Dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Op zichzelf niet zo vreemd hoor, want ja, je kent iemand van jongs af aan en dan als die opeens bijzonder blijkt, ja, je broers die snappen dat het laatst. Maar Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest, ik ga niet, omdat mijn tijd nog niet is aangebroken. Dat zei hij en hij bleef in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. Dus we zien dat Jezus broers had, stuk of 4, en dat ze niet in hem geloofden. En ook Jacobus hoorde daarbij. Maar nu is er een verandering, want Jezus is niet alleen gekruisigd, hij is ook opgestaan en ook verschenen aan verschillende leerlingen. En dan komen we aan bij Jacobus de gelovige. En in 1 Korintiërs 15 hebben we een van de belangrijkste gedeelten van de brieven van Paulus, omdat hij daar aanhaalt wat hij uit Jeruzalem heeft. De getuigenis over de opstanding, de dood van Jezus en zijn opstanding. Paulus herhaalt een traditie voor de gemeente te Korinthe dat komt uit Jeruzalem. En hij noemt in 1 Korintiërs 15, de versen 3 tot 8, ooggetuigen van de opgestaande Jezus. Hij zegt, het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Namelijk dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven, dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas. Kefas is niet de verslaggever van de EO. Nou ja, dat is hij ook trouwens. Maar Kefas is een andere naam voor Petrus. Dus Kefas is een Aramese naam en Petrus is zijn, laten we zeggen, Griekse naam. En vervolgens aan de 12. dat het 11 waren omdat Judas weggevallen is, dat nemen we op de koop toe, want 12 is gewoon een grondgetal. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten zijn nu nog in leven. Dat was wel zo toen Paulus schreef, maar dat zal nu niet het geval zijn voor de goede orde. Vervolgens, nu komt het, vervolgens is hij, Jezus, aan Jacobus verschenen. Dus ook is de Heer zich laten zien aan Jacobus, dat vinden we nergens anders in de Bijbel, maar we zien wel het resultaat, dat Jacobus is gaan geloven en stond voor de zaak van Jezus. En daarna aan alle apostelen, en pas op het laatst verscheen hij ook aan mij, misgeboorte die ik was. Jezus verscheen aan Jacobus en daarmee is hij ook een ooggetuige van de opgestaande Jezus en ook een dienaar van Jezus. Zoals ook staat in de brief, Jacobus, de dienaar van Jezus. Maar hij is ook verder de leider of de kalief van de gemeente te Jeruzalem. Kalief, een Arabisch woord, dat we terugvinden in de islam. Als de Mohammed overleden is, dan zijn het familieleden die dan de leiding nemen. Het probleem is alleen dat er ruzie ontstaat tussen de familieleden, waardoor we nu hebben Shiiten en Soenieten. En ja, dat is olie en vuur, kunnen we zeggen. Wel, in de oudheid en ook nu nog in het Midden-Oosten en het Verre Oosten is familie alles. Je moet je familie goed kiezen, want dat bepaalt je stadpositie en je stadpositie bepaalt verder alles. En bij je geboorte krijg je eer en die eer moet je bewaken en vermeerderen. Bij je geboorte krijg je een erfenis, die moet je ook bewaken en vermeerderen. Je kunt denken aan iemand die een landhuis heeft, die adellijke titel. Ach, zegt zo iemand, ik bezit dit huis niet, ik neem het waar voor de volgende generatie en de volgende generatie. Wel, het is vanzelfsprekend dat als Petrus bevrijd is, dat hij de leiding overgeeft aan Jacobus. En het is ook vanzelfsprekend dat Jacobus is niet iemand zoals Poetin, de Russische leider. Het is niet zo dat hij in zijn eentje beslist en declareert. Nee, hij zoekt de wil van de Heer, maar ook in overleg met de anderen, met Johannes en met en andere leiders van de gemeente, komt men tot een voorstel. Nou, Jezus is de broeder van Jezus, dus de nieuwe kalief. En dat lezen we dan ook als Petrus bevrijd is. Daarna zei hij, Petrus, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Toen vertrok hij naar elders. En ook Paulus spreekt hiervan, nadat er een contact is geweest met de leiders van de gemeente in Jeruzalem. En Paulus heeft duidelijk gemaakt dat hij Jezus verkondigt, maar ook dat hij niet verkondigt dat de heidense, niet-Joodse mensen besneden moeten worden en alle Joodse gebruiken moeten overnemen. En dat wordt geaccepteerd door de gemeente in de gemeenteleiders van Jeruzalem. Als blijk van erkenning van de genade die mij geschonken was, reikten Jacobus en Kefas Petrus dus, en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de andere volken gaan, zij naar de besnedenen. Dat betekent niet dat Paulus zich beperkte tot heidenen alleen, maar dat in de heidenlanden, dat was zijn gebied. En Jeruzalem, Judea, waar dus de Joodse landen, dat was het gebied van de Joodse apostelen. En waar zij zeggenschap had en Joodse mensen tot geloof in Jezus kwamen, was het heel normaal dat ze ook bleven doen wat ze altijd al gedaan hadden. Hun eetgewoonten, hun andere gebruiken. Maar in de heidenlanden, waar heiden tot geloof komen, kunnen ze dus in Jezus geloven zonder dat ze Joodse gebruiken overnemen. Oké, nou, we zijn nu aangekomen bij Jacobus, de voorzitter van de apostelconvent. Aanvankelijk was het geloof in Jezus, kunnen we zeggen, beperkt tot Joodse mensen. Ja, maar in Handelingen zien we dat het ook wat verder gaat. Een kameling uit Ethiopië, maar die was wel een ontmande, die komt tot geloof. Maar ja, iemand die ontmand is, kan niet besneden worden, dus die vraag komt gewoon niet op. Maar hij kan wel een gelovige worden in Jezus. Samaritanen komen ook tot geloof. Ja, dit ligt nogal gevoelig, heel gevoelig, maar toch, ja, dat kan ook. Maar pas als er een vervolging uitbreekt na de dood van Stefanus, gaan Grieks sprekende Joodse gelovigen ook getuigen aan gewone heidenen. En die komen ook tot geloof. En in Antiochië op de Orontes, dat is in wat nu Libanon is, komt er dus een vrij grote gemeente van mensen, waarvan heel veel niet Joods zijn. En Antiochië was de tweede of derde stad van de wereld, althans de Middellandse Zeewereld, na Rome en na Alexandrië. En ja, daar komt Paulus ook, daar wordt Paulus ook bij betrokken. En dan ontstaat er een probleem, want er ontstaan steeds meer spanningen tussen Joden, normale Joden en heidenen. Want ja, nationalistische gevoelens spelen op, Boodse aanslagen komen ook voor. En ja, als je als Jood vriendschap hebt met een heiden, dan word je gezien als ja, een collaborateur, iemand die samen zweert tegen zijn eigen volk. En zo heb je dan dat er mensen komen uit Jeruzalem. En in Jeruzalem houdt iedereen zich netjes aan de Joodse wet. Een hele schaar priesters is tot geloof gekomen. Er waren ijveraars voor de wet. Dat klinkt ons als een beetje vreemd. Maar we hebben daar iets soortgelijks meegemaakt. Ik weet nog toen de Heilige Geest. Ja, ik was in Buffalo in Amerika. Ja, dat was een reis die ik niet betaald heb. Ik was daar op bezoek bij een Pinkstergemeente, Assemblies of God, dus een echte, hè, een hele echte. En zij vertelde dat zij baden voor een uitstotting van de Heilige Geest. Goeie zaak. En daar hebben ze ernstig voor gebeden. En God hoorde hun gebed. Hij stortte zijn Heilige Geest uit. Alleen lijkt het alsof de GPS van de Heilige Geest niet helemaal goed afgestemd was. Want de Heilige Geest viel op een Rooms-Katholieke universiteit met Rooms-Katholieke studenten. Ja, die dan ook in tongen gingen bidden. En nog steeds een zekere achting hadden voor Maria. En nog steeds pijpen rookten. Ja, dat was wel een zekere klap voor de Assemblies of God gemeente. Want hoe kan dat nou? Wel, het kan omdat het gebeurd is. God in zijn genade gaat verder. Hij doet soms vaak onverwachte dingen. Maar ja, hier was toch een terugslag. Want deze Joodse gelovigen menen dat Paulus een onvoldoende evangelie verkondigt. Om Christus te volgen moet je Jood zijn. What would Jesus do? Nou, het is toch duidelijk, hij hield de Sabbat meestal. Hij at geen varkensvlees, nooit, natuurlijk niet. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Dus what would Jesus do? Ja, dus is toch duidelijk. Dat moet dan goed gemaakt worden. Al die heidenen moeten alsnog besneden worden en toetreden tot het Joodse volk. En daar was Paulus het bepaald niet mee eens. En dus kwam er een samenspraak in Jeruzalem. En ja, dan hebben Paulus en Barnabas verteld dat overal heidenen tot geloof in Jezus waren gekomen, gedoopt waren en gedoopt waren in de Heilige Geest en dat de wonderen gebeurd waren. Nou ja, goed, als een goede voorzitter neemt Jacobus nu het woord. Toen zij, dat was Paulus en Barnabas, uitgesproken waren en ook trouwens Petrus had ook al een getuigd, want ja, hij had verteld van Cornelis. Dat, ja, ik kon er ook niets aan doen. Hij was aan het praten tegen Cornelis. Toen viel de Heilige Geest. Ja, bedoel, wat doe je dan? Ja. Maar goed, toen ze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord. Hij zei, broeders, luister. Simeon, en Simeon is weer Petrus. Want hij heet Simeon Petrus of Kefas. Heeft uiteengezet hoe God vanaf het begin het voornemen had om uit alle volken een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Wat is neergehaald zal ik weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle volken over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer. En dit komt uit, het is niet goed uitgeprint, zie ik. En dit is Handelingen 15. Ik pak eventjes de tekst erbij, zodat we de ontbrekende. Oh ja, zo spreekt de Heer die dit van oudsher heeft aangekondigd. Ja, als een goede voorzitter somt Jacobus op de getuigenissen die gegeven zijn. En hij haalt aan een gedeelte uit Amos. En dit is een belofte. De aanleiding voor de belofte van Amos is, het huis van David zal ogenschijnlijk ten einde komen. De regering van de koning uit het huis van David, dat zal tot een einde komen. En dat is ook gebeurd toen de tempel vernietigd werd door de Babyloniërs. En ja, toen was er geen regerende koning uit het huis van David. En ook na de terugkeer was er geen koning uit het huis van David. Zerubabel was een nakomeling, maar hij was gouverneur en toen verdween die. Dus de hoop was voor een nieuwe zoon van David, koning uit het huis van David. En nu heeft God beloofd dat hij dat zou geven. En zoals Amos het zegt, dit is gebeurd in Jezus van Nazareth, want hij is een zoon van David en hij is de opgestane zoon die nu zit aan de rechterhand van de Vader. En nu, in deze tijd, is het dat alle mensen de Heer kunnen zoeken. Dus ja, waarom is het dan vreemd dat niet-Joodse mensen ook kunnen komen en geloven en zij hoeven zich niet te houden aan de Joodse gebruiken, omdat heel veel dingen die belangrijk waren, nu betrekkelijk zijn. De hele bedoeling van de Joodse gebruiken was om Joodse mensen af te zonderen en heilig te houden van heidenen. Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van de Studie van Hebreeuws. Ja. En in die vereniging zitten alle rabbies van Nederland. En op de studiebijeenkomsten eten we kosher. Helemaal niet erg. Dan heb je zalm en brood en melk, want dat kun je combineren. Maar wat opvallend is dat de rabbies altijd gezamenlijk aan één tafel gaan zitten en daar kom je niet tussen. En dat respecteer je ook, want je mag er ook niet tussen komen, want dan ja, zou je hun tafel verontreinigen. En dus ja, daar zitten ze mee. Maar die wetten zijn om onderscheid te maken, scheiding te maken. En in het volk in het land moet heilig zijn, want in dat land was de tempel. En die tempel is God. En ja, dan is heiligheid toch wel van belang. Betrekkelijk natuurlijk, want de priesters moeten meer heilig zijn dan het gewone volk. Maar nu is dat voorbij, omdat Jezus is gekomen en hij is degene waarin God is. En nu is het mogelijk om God te dienen in welk land dan ook, in welke taal dan ook. Als je geloof hebt in Jezus, dan ben je ook verbonden met gelovigen overal. Maar goed, dat is ook de conclusie van Jacobus. Daarom ben ik van mening dat we de mensen uit de heidense volken die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. In elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen. Dus hier komt Jacobus met enige aanwijzingen, zodat de samengang van Joden en heidenen mogelijk was. Joden zouden niet samen kunnen zijn met heidenen als ze zich niet hielden aan deze aanwijzingen. Want ja, dan zouden ze echt over de nek gaan, kunnen we zeggen. Ja, dus besluit. Heidenen worden christen zonder de hele Joodse wet te houden. Paulus en Barnabas hebben getuigd van wonderende bekeringen. Jacobus citeert Amos 9, 11 en 12. Hier is nog wel iets leuks qua vertalingen, maar dat laat ik liggen. En dan is de hut van David herbouwd in de opgestaande Jezus, die nu naast God troont. En nu mogen alle volken onderdaan worden van Jezus. Maar er zijn wel een paar dingen die je dus achterwege laat. En dit is ook een les voor ons. Soms is iets toegestaan, maar doen we er goed aan ons daarvan te onthouden, omdat we het anders een ander moeilijk maken. Waarom zou je een ander moeilijk maken als dat niet hoeft? Dus ja. Vandaar dat, in de vereniging eten we dan koosje, want dat is voor ons geen probleem. Maar zouden we het niet doen, dan zouden deze rabbijnen niet mee eten. Dat, zo simpel is het. En nu komen we bij Jacobus de Matelaar. Niet vermeld in de Bijbel, maar verteld door Flavius Josephus. Flavius Josephus is bekend omdat hij boeken heeft nagelaten, aanvankelijk in Aramees, maar vertaald in het Grieks. En hij was van priestelijke afkomst, aristocraat, had veel gereisd. En tijdens de Joodse opstand tegen Rome van 66 tot 73 heeft hij gevochten tegen de Romeinen. En per gelegenheid was het stadje waar hij in zat omsingeld. En toen hij bijna ingenomen werd, besloten de Joodse strijders dat ze niet levend in handen van de Romeinen wilden vangen. Dus besloten ze om zelfmoord te plegen. Alleen is zelfmoord plegen een beetje lastig als je alleen zwaarden hebt. Maar goed, ze gingen loten en om de beurt maakten elkaar af. Totdat er maar twee over waren, Josephus en nog iemand. En toen besloot Josephus dat het toch wel handig was omdat we niet verder gingen. Want ja, bedoel, genoeg is ook genoeg. Dus werd Josephus gevangen genomen en voor Vespasianus geleid. Dat was de Romeinse veldheer. En Josephus zei tegen Vespasianus, jij wordt keizer. Nou, dacht je, Vespasianus, dat zie ik wel zitten. Dus toen werd Josephus een gast van deze generaal. En als zodanig heeft hij de belegering en val van Jeruzalem meegemaakt buiten Jeruzalem. Maar hij beschrijft het wel in de diepte, kun je wel zeggen. En later schreef hij nog een boek waarin hij zijn leven verdedigt. En ook een boek over de geschiedenis van het Jodendom. Allemaal tamelijk belangrijke werken. En in ieder geval in zijn boek beschrijft deze Josephus ook dat Jacobus, bijgenaamd de rechtvaardige, dat toen de gouverneur Festus, en Festus kennen we wel, want hij was de gouverneur die Paulus naar Rome gestuurd heeft. Maar goed, die ging dood, dat kan. En de hoogpriester maakte misbruik van het vacuüm in de Romeinse macht om Jacobus te berechten. En daarbij is Jacobus doodgeknuppeld en dat was dat. Overigens viel dat niet echt goed. Herodes Agrippa II, die wij ook kennen, omdat Paulus tegen hem gesproken had. Deze Herodes Agrippa II had het recht om hoge priesters aan te stellen en af te zetten. Die heeft deze hoge priester afgezet, want dat kan niet. De doodstraf is voorbehouden aan de Romeinse overheid en dit was dus wel moord. En sommigen denken ook wel dat Jeruzalem vernietigd is omdat Jacobus vermoord is. Dat zal niet de enige reden zijn, maar goed, het laat wel zien hoe ver de zaak heen was. Goed, dan hebben we Jacobus de briefschrijver. Ik beveel aan het boek te lezen, de brief in NBV 21. En dan, al te veel uitleg heeft het niet nodig. Wat wel opvalt in het Grieks is hoe goed het Grieks is. En dan is de vraag van hoe kan Jacobus uit Galilea zo goed Grieks produceren? Wel, een paar dingen. Eén is, we hebben geen idee hoe goed zijn Grieks was of kon zijn, maar er was wel contact met Grieks sprekende mensen. En dan in de tweede plaats, het is algemeen bekend dat heel veel mensen toen, maar tot nu toe, in het Middellandse Zeegebied meertalig zijn. Ze spreken in Libanon, de belangrijkste mensen spreken Arabisch en Frans. Want waarom zou je Arabisch spreken als je Frans kunt spreken? Hè? Bedoel, zo deed men dat. En Aramees en Grieks, dat waren de talen die je behoort te kennen. Die kun je kennen. En dan, wat ook wel voorkomt, het is opvallend hoe mensen, het is vooral opvallend in het Engels, in het Nederlands weet ik het niet, maar mensen vanuit bijvoorbeeld India, je weet wel waar Modi nu de baas is, die wel Engels hebben geleerd, maar dat niet helemaal hun moedertaal is, dat ze vaak het Engels beter spreken dan de normale Engelsman, zullen we zeggen. En ook een wat meer gestileerd, ook meer ouderwets. De soort de taal van Dickens en Austen. Ja, want die boeken kennen ze, dus dat spreken ze. Die taal ken ik ook. Dus zo ook Jacobus, die meer dan 30 jaar leider was van de gemeente in Jeruzalem, zal contact hebben gehad met Grieks sprekenden en kan heel goed gewerkt hebben aan zijn Grieks, zonder dat hij nu echt is gaan lezen in de oude Griekse klassieken, want dat zit er niet in. Hij haalt Homerus niet aan en zo maar door. Maar het is wel dat hij een goede taalgevoel heeft. Maar goed, dat komt wel in één of meer preken. Nu komen we tot het einde. Dit is eigenlijk de preek, geloof ik. Wat leren we van het leven van Jacobus? Wel, God heeft geduld, ongeacht ongeloof. het geduld van God en de liefde van God is niet te bevatten en te begrijpen. Dat hij dus tijd neemt en toch achter mensen aan blijft gaan. En soms dan worden mensen gezegend en dan ze komen niet tot geloof. Dan hebben ze tegenslag, vaak door eigen domheid of domheid van anderen. En ja, dat, soms leidt dat tot geloof, maar soms ook niet. God heeft geduld. Hij gaat door. Maar ook, God is genadig. Jezus verschijnt aan Jacobus. En dan zegt hij, ik stel me dat voor, hè, jonge broer, hier ben ik weer. Ik bedoel, we hebben geen idee wat Jezus tegen Jacobus zag, zei, en hoe dat in zijn werk ging. Maar we weten wel de uitwerking, want Jacobus kwam tot geloof. Jezus is de Heer der Heerlijkheid. Hij is de opgestane Zoon van God. Ja, hij is degene die terugkomt. Dit vinden we allemaal in de brief. Ja, hij kwam tot geloof door de genade van God. Maar ook, elk van ons kan God zinvol dienen. Er zijn altijd mogelijkheden om iets te doen. Een vriendelijk woord, niet boos worden. En nu is het gegeven dat wij in Nederland vrij dicht bevolkt zijn. We behoren tot de hoogste dichtheid in de wereld. En het is een bekend gegeven, ook bij dierenkunde, dat als mensen dicht op elkaar wonen, dat dit kan leiden tot korte lontjes. En als er ook nog spanningen zijn, en ik hoef jullie niet te vertellen dat die er zijn geweest en dat die er weer zijn, daar heb ik geen wijze adviezen over, behalve te zeggen van die spanningen die zijn er, maar dan nog is het mogelijk om vriendelijk te antwoorden. Niet zoals Luther met scheldwoorden en moordbedreigingen, maar vriendelijk. Je kunt ook niet met elkaar eens zijn, maar dan wel met respect en vriendelijkheid. Dan in de laatste plaats, slechte mensen kunnen tijdelijk macht uitoefenen. Jacobus verdiende het niet, hij is toch vermoord. Net als, ik zou bij zeggen, zijn grote broer Jezus. Ja, maar degene die daar verantwoordelijk voor gesteld is, heeft in zijn leven al de gevolgen ondergaan, want die werd afgezet. En die machthebbers, die zijn er maar tijdelijk. En Poetin, die, ja, hij is nu tegen de 70, heeft nog een paar jaar te gaan. Maar ook aan zijn macht, aan zijn leven komt een einde. Hitler wilde een 1000-jarig rijk stichten. Nou, het ging van 1933 tot 1945. Even denken, ik denk niet dat dat 1000 jaar was. Ja, heel veel leed gebracht aan heel veel mensen. We denken aan de zinloze, onzinnige moord op Joodse mensen, omdat ze Jood zijn. Niet eens omdat ze geloven, maar omdat ze zijn wat ze zijn. Maar ook in Rusland, de getallen zijn onvoorstelbaar. Niet alleen aan burgers, maar ook aan militairen. De soldaten van het Rode Leger stierven bij miljoenen. Er zijn in de Tweede Wereldoorlog 2 miljoen Oekraïners gesneuveld in het Russische leger in de strijd tegen de Duitsers. Ja, ik bedoel, dat soort dingen waren er. Maar ook een Stalin, ja, die in Rusland weer verheerlijkt wordt. Maar die heeft geloof ik meer, ja, die heeft heel veel Russen de dood ingejaagd en nog meer Oekraïners. Of een Mao Zedong. Het is bekend dat er meer Chinezen door hem dood zijn gegaan dan door de Japanners. En de Japanners waren al nogal barbaars bezig. Maar toch, ook aan zijn leven kwam een eind. We hebben een beperkte leven en in dat leven kunnen we leven met God, voor mensen. Of we kunnen meedoen met de boze en leven voor onszelf. Ja, Jezus is overwinnaar, maar die overwinning gaat wel via het kruis. Niet via leugen en bedrog, maar wel de weg van het kruis. En zo kunnen we van Jacobus leren dat er een weg is die hij ook aanwees in zijn brief. Een weg van zachtmoedigheid, van eerlijkheid. Een weg waarin we oog hebben voor de ander. Amen. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader in de hemel, we danken u voor Jacobus. We danken u nog meer voor onze Heer Jezus en de genade daarin betoond, dat wij daar deel aan mogen hebben. Dat we het niet alleen hebben gehoord, maar dat we ja, het konden aannemen, dat we in de omstandigheid zijn dat we u kunnen kennen en dienen en daarbij inderdaad ja, niet bang hoeven te zijn voor politieinvallen of iets van die aard. Maar dan bidden we ook voor de plaatsen waar het moeilijk is om christen te zijn. Wees hen daarbij met wijsheid en moed en geef dat hun getuigenis vrucht mag dragen. En dat het razen van de goddelozen en de, ja, de tegenstanders, dat het mag uitgeboet worden. En dat het goede het kwade mag overwinnen. En ga dan ook met ons mee in deze week. We hebben allemaal wijsheid nodig. En zoals Jacobus zegt, als je wijsheid nodig hebt, bid het van de Heer. Maar Heer, dan zeggen we ook dat we bereid zijn ook te doen wat u wilt dat we doen. Dat we ook bereid zijn om te luisteren en niet om eigenwijs te zijn. En dan dank u ook voor alle hulpmiddelen die er zijn. De mensen die het goede met ons voor hebben en die soms ook goede adviezen kunnen geven. In al die situaties, Heer, zien we op tot u en we prijzen uw naam. Amen. En met dit blijde lied mag u ook heen gaan in vrede met de zegen welke God geeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.